Kan iedereen mij verstaan? Achterin ook? Ja? Ja, het is een beetje een vreemde stem natuurlijk om te beginnen. Dominee is er niet. Die had vanmorgen een vergadering in verband met de synode. En iedereen kon alleen maar op woensdag. En dus de dominee die komt iets later. We hebben een programma wat aangepast. We hadden twee programma's gemaakt. Eentje voor als de dominee niet kwam. En eentje voor als die wel kwam. Hij komt dus iets later, dus we doen programma 2. Dat wil zeggen dat we na de opening krijgen we een Matthias te zien. En dat die dia's die gaan over het vertaalwerk van de Bijbel in Irian Jaya. En dat doen Hessel en Kobi Visser. Nou, Hessel en Kobi Visser, misschien komt die naam niet helemaal bekend voor, maar Kobi, dat was vroeger Kobi Wiegel. Ja, dan weet u het wel zeker. Maar ja, tegenwoordig, nadat ze getrouwd is, heet ze geen Wiegel meer. Althans, heet ze eerst Visser. Die zullen dus iets vertellen over het vertaalwerk van de Bijbel. En dan even daarna, daar zal dominee Baars komen. Dat betekent, even voor de luisteraars van de kerktelefoon, dat dominee Baars ongeveer om 4:30 hier zal zijn en dan een meditatie zal houden. En na de meditatie van dominee Baars zal er nog iets van muziek zijn. En dat zal ten gehore gebracht worden door wat hele jonge leden van de gemeente. Dat is het gezin van de Geus. Die komt hier met muziekinstrumenten en wat zingen. Iets ten gehore brengen. Dus dan bent u nu op de hoogte van ongeveer het programma van deze middag. Zullen we nu dan beginnen met het zingen van Psalm 71, vers 6... 12 en vers 13. Psalm 71, vers 6, vers 12 en vers 13. zullen we eerst met elkaar lezen uit Johannes 5. Johannes 5, vers 1 tot en met 15. Ja. Zing met het lezen van Johannes 5 vanaf vers 1 tot en met 15. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water, die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Zij vraagden hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. We zullen met elkaar beginnen. Heren, we komen tot u in het begin van deze middag, waarin we als ouderen van de gemeente bij elkaar mogen zijn om deze middag nog met elkaar te zijn, als ouderen gezamenlijk van de gemeente hier, heren. U hebt ons de gezondheid gegeven tot zover om nog bij elkaar te zijn, om nog hierheen te komen en om deze middag te houden. We zeggen uw naam daarvoor dank, heren, dat u nog zo goed bent dat u ons nog wilt laten in dit leven. Dat u ons nog hebt gegeven dat we hier mogen zijn. Dat u nog tot zover, heren, de gezondheid hebt gegeven. Geef ons, heren, voor dat alles een oprecht dankbaar hart. Voor al uw weldaden en zegeningen. We bidden u, heren, wilt u nog deze middag met ons zijn. Als we zo bij elkaar zijn, wil geven dat het goed mag zijn. Dat de onderlinge band, heren, verstevigd mag worden. En dat we ook uit uw woord wat gelezen is en waarover ook straks nog het een en ander gezegd zal worden. En ook het woord, heren, wat nog gebracht zal worden door de dominee als hij straks komt. Wil u dat nog zegenen aan ons hart? Daar gaat het toch om, heren. Dat uw woord in ons hart zijn zegen zal doen. Opdat ons hart veranderd zal zijn. Opdat we, heren, u in oprechtheid leren vrezen en dienen. Heren, wil de dominee ook veilig geleiden op de weg hierheen. En geven dat hij veilig en wel hier mag aankomen. We bidden u, Heer, of u zo met ons wilt zijn. Of u ons wilt bewaren voor de zonde. En ons alles geven wat we nodig hebben. Wij vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Nog een paar woorden over het gelezen schriftgedeelte. Een indrukwekkende geschiedenis die we net gelezen hebben. Een mens die al vele jaren wacht op de roering van het water. En als de engel komt en het water beroert, ziet hij telkens. En als een engel komt en het water beroert, ziet hij telkens een ander voor hem in het water gaan. Er zijn er die erin geholpen zijn door familie of vrienden, maar deze man heeft niemand en kan ook zichzelf niet helpen. Niemand is er die hem kan helpen en hij is daarom hulpeloos en als het zo doorgaat, reddeloos verloren. Wat een treffende geschiedenis waar ook voor ons zo'n boodschap in ligt. Immers, de vraag werpt zich op of wij ook al zover zijn als deze man, die al zo lang krank was en er steeds meer achter kwam dat hij zichzelf niet kon helpen en ook niemand had die hem kon helpen. Ook wij zijn geestelijk krank, misschien al heel lang. Zijn wij ook zover dat we erachter gekomen zijn dat we onszelf niet kunnen redden en dat er ook niemand op de aarde gevonden wordt die iets voor ons kan doen? Dan hebben we iemand nodig die bereid is en gewillig om naar ons om te zien, om ons te verlossen van de machten der zonde, waarin we van onszelf hulpeloos gevangen zitten. Die verlosser is de Heere Jezus. Hij kwam langs bij de kranke man en vroeg hem: wilt gij gezond worden? Hij komt ook tot ons. Door zijn woord en vraagt aan mij en aan u: wilt gij gezond worden? Een overbodige vraag? Nee, de Heer Jezus stelt geen overbodige vragen. Hij kent ons hart. Kennen wij ons hart al? Na zoveel jaren? De 38-jarige kranke mocht het horen uit de mond van de Verlosser. Sta op. De Heer Jezus is bereidwillig om de zondaar die niet meer weet hoe hij nog beter kan worden, van zijn geestelijke krankheid te genezen. Laten we nog zingen Psalm 103, het tweede vers. Dan staat nu op het programma het vertaalwerk van de Bijbel. En dat zal dan, dat zal Hessel en Kobi Visser zullen dat laten zien aan de hand van dia's. Tussentijd zullen we dan een pauze houden. Dat kan wel, denk ik, tussendoor. En dat betekent dan dat de meditatie van dominee Buijs ongeveer 16:30, als alles goed loopt, aan de beurt zal zijn. Dus voor de luisteraars van de kerktelefoon ongeveer om 16:30. En daarvoor hebben we dus het vertaalwerk van de Bijbel met dia's. En ja, dat is het zo'n beetje. Dus dat zullen we dan nu gaan doen. Ik zou zeggen, Hessel en Kobi, van harte welkom. En in ieder geval zijn we blij dat jullie dat voor ons willen doen. Het is niet gebruikelijk dat we iemand van buiten vragen voor de bejaardenmiddag. Maar dat hebben we nu wel gedaan en wellicht doen we dat wel meer. En ik denk dat het wel goed zal zijn om dat zo te doen.
Goedemiddag. We zijn blij en dankbaar voor de uitnodiging die we gekregen hebben om hier wat dia's te draaien en iets te vertellen over het werk dat we hopen te gaan doen. We voelen ons niet helemaal van buiten, want Kobi is lange jaren lid van de gemeente geweest. We hebben wat dia's meegenomen van Irian Jaya. We hopen in de toekomst naar Indonesië te gaan. U weet wel, Indonesië is het vroegere Nederlands-Indië. Het is lange tijd een Nederlandse kolonie geweest. En er worden een heleboel talen gesproken. U hebt misschien wel gehoord van het Maleis. Het Indonesisch dat nu gesproken wordt, dat is een modernisering van het oude Maleis. Maar naast het Indonesisch worden er verschillende honderden, een stuk of 500 talen gesproken in dat land. Er zijn heel veel eilanden en er worden veel talen gesproken. En veel van die talen hebben nog niets van de Bijbel in hun eigen taal. En wij hopen dan één van die talen te gaan leren op Irian Jaya, dat was vroeger Nederlands Nieuw-Guinea. Daar hopen we naartoe te gaan, daar de taal te leren en de Bijbel in die taal te vertalen. We hebben straks gehoord uit Johannes 5 over de ziekte, de geestelijke ziekte ook, die ons van nature aankleeft. En wij mogen dankbaar zijn voor het evangelie dat ons elke zondag gebracht wordt, voor de Bijbel die we ook in onze eigen taal mogen hebben. Maar er zijn heel veel mensen in deze wereld die nog nooit van de Heere gehoord hebben. Dus het is nodig, gezien de zendingsopdracht van de Heere aan zijn gemeente, om het evangelie in alle talen, in alle landen, aan alle creaturen te verspreiden. Opdat ze ook die mensen daar eens mogen zingen van loof hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. We hebben gelezen in Johannes 5 van de Heer Jezus, de grote heelmeester. We hopen dat door het vertaalwerk de mensen daar ook hem mogen leren kennen en dienen. De dia's, we kunnen natuurlijk moeilijk het Bijbelvertaalwerk op zich weergeven. Maar de dia's gaan vooral over hoe de mensen daar leven. U begrijpt wel dat de mensen leven bij de evenaar en ze hebben soms wat andere kleren aan, soms helemaal geen kleren of weinig kleren. Dus houdt u daar een klein beetje rekening mee. En dan hoop ik er zo wat bij te vertellen. Voor de luisteraars aan de kerktelefoon is dat er wel jammer natuurlijk. Maar we hopen dat ze toch een klein beetje duidelijk zal worden hoe het allemaal zit aan. Kunt u me overigens allemaal goed verstaan? We beginnen met een paar kaarten van Indonesië. U ziet hier Indonesië met de omgeving. U weet, Indonesië ligt aan de andere kant van de wereld, boven Australië. U ziet dan nog net het puntje van Australië onderaan. En daarbovenin op de kaart ziet u China en de Filipijnen liggen daar. En Indonesië is een ontzettend groot land. Geef ik eerst het woord aan mevrouw Kobi.
Nou, ik zal even een klein beetje vertellen wat we het afgelopen 3 maanden gedaan hebben. We zijn in april getrouwd en toen zijn we in juni naar Engeland gegaan. En eerst dacht ik van nou, wat moet je er nou eigenlijk gaan doen in Engeland? Want ja, ik ben getrouwd en je mooie man volgen en ik kan best wel een beetje een potje koken. En ja, wat moet ik nu in Engeland gaan doen eigenlijk? Toen heb ik daar geleerd hoe je zo gauw mogelijk een taal leert. Want als ik, toen ik daar in het begin kwam, Engels vond ik al heel erg moeilijk. En als je ze dan allemaal Engels om je heen hoort praten, dan begrip je de mensen bijna niet. En dan voel je je aardig alleen. En toen had ze daar geleerd hoe je een taal moet leren, zo gauw mogelijk. Dat je strakjes, als we naar Indonesië, als we daar hopen te wezen, dat we zo gauw mogelijk begrippen wat die mensen zagen. En dat we dan ook met hun mee kunnen gaan praten. Wat het allemaal is. En dan, dan kan Hessel de woorden opgeschreven en een alfabet gaan maken. En zo, wat hij dan vertelt, dan kan ik weer gaan proberen om de mensen te leren lezen en schrijven. Zoals hier doe je al het werk met elkaar. Zoals mensen werken nooit alleen op een fabriek. Maar ja, eerst denk je, je bent gewoon een vrouw en je moet zorgen voor het huishouden. Maar daar moet je dus ook een klein beetje meewerken. Dat je man niet alleen staat. En dat je ook meedenkt van dit kan je het beste doen of dat kan je het beste doen. En nu gaan we maandag weer terug naar Engeland en dan hebben we weer een cursus tot de kerst. Hoe je het beste dan die leesboekjes kan maken voor de mensen. Dat zo begrippelijk mogelijk is. En dan later kregen we nog een cursus. Want nou, ik moet wel leren koken, maar ik had daar niet mijn gas en mijn pannetjes en wat ik hier allemaal aan. Om het zo eenvoudig mogelijk te doen. Bijvoorbeeld iemand vertaalde me, nou, we hebben weer iets nieuws gevonden. Willen weten hoe je een douche moet maken? Je hangt een ander aan het plafond, dat maken ze dan aan een soort balk. En daar doe je een gaatje in en dan af en toe dan gooi je er weer water in en dan heb je een douche. En dat is wel heel simpel, maar zo mooi het dus leren om hele makkelijke dingetjes te maken, dat je toch een beetje je kan redden. Nu ben die mensen daar ontzettend knap, want maar best gezien, ze doen er alles met, het meeste met hout. Een speer maken ze zelf, om vuur te maken ze zelf. En het is daar gebruikelijk, dat hebben we dan gehoord van de mensen van de gereformeerde gemeente die er werken. Dat je dan ook hulpjongens kreeg die je helpen. Die je leren hoe je het beste alles schoon kan maken. En hoe je ook tegen het ongedierte alles kan beschermen en zo. Maar in Engeland, en misschien ook nog, dat we daar een andere cursus van moeten doen, leer je dat ook nog. En dan kan we een visuman gaan vragen. En daarna hopen we dan weg te gaan. Maar dat weten we dus niet precies. We hopen dat Indonesië deur kan gaan. Maar de regering van Indonesië die zei de mensen mag wel komen als je maar niet het woord van God brengt. Want dat willen we niet hebben. Want je mag ons wel leren om te leren koken en andere dingen. Maar die God let die maar thuis. Maar ja, wie laag geleerd dat de Heere God dus het belangrijkste is. En toch willen we proberen dat we Indonesië in kunnen komen. En naar, als dat niet lukt, dan kunnen we ook naar een ander land. Maar het belangrijkste is dat in Indonesië leven zoveel mensen moslims. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat is een hele aardige godsdienst. En die geloven niet dat God machtig is. En nou, wie daar zoveel in de Bijbel kan lezen. Wie de Heere God is. En het, ik denk dat het ook aardig belangrijk is dat die mensen het ook weten. En daar wil men wat niet vergeten. Ja, dat we dat niet alleen kunnen. Daarom moet de Heere meegaan. Dat wil ik vertellen.
Nou, ik weet eigenlijk niet of er nog vragen zijn. Er is eigenlijk niet veel tijd meer voor. Maar als er nog een dringende vraag is, dan kunt u die wel stellen.
Een dringende vraag is misschien niet zo. Maar waarom moet je ervoor naar Engeland om zo'n cursus te volgen?
Net zie je Holland niet te volgen. Ja, nou, het is zo. Waarom, er wordt hier gevraagd, waarom moet je naar Engeland voor zo'n cursus? Is er ook niet zo'n cursus in Nederland? Die is er inderdaad niet in Nederland. Alleen in Engeland en in Amerika en in Australië wordt zo'n cursus gehouden. Dus helaas kunnen we dat niet in Nederland doen. En er zijn ook niet zoveel studenten. Het zijn 150 studenten misschien die er samen zitten. En als elk land een eigen cursus had, dan zou het voor de mensen in het land wel makkelijk zijn. Maar dan heb je toch een heleboel energie dat je ja, voor een paar studenten maar eigenlijk de cursus geeft. Zijn er nog meer vragen? Nou, het is zo dat als je dus een tand door je neus hebt, die kun je er ook makkelijk weer uithalen. Dus als iemand verkouden is.
Is dat een teken van waardigheid? Of,
Het is soms een teken van waardigheid. Het kan voorkomen dat iemand bijvoorbeeld 3 tanden om zijn hals heeft, aan een ketting om zijn hals. En dat betekent dan soms dat hij 3 personen gedood heeft. Als iemand zo een heleboel tanden om zijn hals heeft, dan, ja, dan verhoogt dat zijn waardigheid. Goed, ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk geworden is wat we hopen te gaan doen. Als alles goed gaat bij leven en welzijn. Ik moet zeggen, zo de Heere wil en wij leven, hopen we eind volgend jaar weg te kunnen. Maar dat hangt dus ook van het visum af. Ik hoop dat er iets van duidelijk geworden is, dat we heel dankbaar mogen zijn dat wij de grote gave van Gods woord gekregen hebben in onze eigen taal. En laten we daar dan ook veel gebruik van maken door veel te bidden. En naar de Heere toe gaan om dat zijn woord ook in andere talen vertaald wordt. Dank u wel.
Ja, we willen Hessel en Kobi van harte bedanken voor wat ze ons hebben laten zien en verteld. En ik denk wel dat ik namens alles spreek als ik jullie ook toewens de nabijheid van de Heer. Niet alleen daar, om daar naartoe te gaan, nu al hier voor de voorbereidingen. En ja, de grote onzekerheid die er is, om krijgen we wel een visum? Waar leidt de weg van de Heer ons naartoe? Met dit soort vragen heb je de leiding en de nabijheid van de Heer nodig. En die wensen we jullie ook van harte toe. En het gaat jullie ook goed. Dan zal er nu een gedicht voorgedragen worden door mevrouw Boeter. Het gebroken pootje. Misschien wel bij sommigen bekend, misschien niet. En nadat mevrouw Boeter het voorgedragen heeft, zullen we een hele korte pauze houden.
Het gebroken pootje. Aan de helling van een berg in een eenzame hut zat een herder. omringd door zijn schapen. Op een leger van stro en vlak naast hem lag een lam dat verwond scheen te slapen. Is dat schaapje daar krank? Vroeg een wandelaar die het hoofd door de deur had gestoken. Ach nee, sprak de herder en streelde het zacht. Het heeft één van zijn pootjes gebroken. Ach arme, hoe jammer, hoe is dat geschied? Zei de vreemdeling met droevige ogen. Ik heb het zelf gedaan, spreek de herder. Ik mocht zijn onwil niet langer gedogen. Ik heb maanden en dagen getracht, geduldig dit schaapje met liefde te leiden. Ik gaf het van beste. Ik voerde het zacht langs koele en grazige weiden. Maar luisteren wilde het nimmer. Och nee, naar mij niet, ook niet naar mijn honden. Steeds ging het zijn weg, soms heel hoog in het gebergte. Ik heb het vaak bij de afgrond gevonden. Ik heb het eenmaal gered uit adelaarsklauw. Het bleef in een doornhaag steken. Het ergste was, anderen volgden zijn spoor. Dat is mij heel dikwijls gebleken. Ik ben herder reeds lang en ik zag maar één weg om groter gevaar te bewaren. Ik brak toen zijn pootje. Het hield spoedig weer. O, ik had het die pijn willen sparen. Eerst was het heel kwaad. Het schopte, het beet. Van voedsel wilde het ook niet weten. Ik verbond zacht zijn pootje en droef ging het heen. Maar zo'n schaapje heeft ook zijn geweten. Toen ik weer kwam, keek het deemoedig mij aan en likte mijn handen zo blijde. En sinds geeft het acht op de klank mijner stem en wijkt er niet meer van mijn zijde. Tis beter haast weer. En straks gaat het weer mee, maar ik blijf nog zijn pootje verbinden. In mijn kudde, dit weet ik, is nergens voortaan een gehoorzamer schaapje te vinden. Goenacht, zei de vreemdeling, en wendde zijn schreen om verder zijn weg te bewandelen. Zou de hemelse herder, vroeg hij zich toen af, ook dikwijls met zijn schaapjes zo handelen? Ik dank u.
Zal ik beginnen? Nog even wachten. Oh, goed, dan wacht ik even. Jazeker. Ga je gang, je mag hier ook
gaan
staan.
Ja, het overvalt me een beetje, maar geweldig bedankt. We vinden het erg fijn om iets te krijgen ook voor deze dag, maar waarschijnlijk zit er geld in. Maar we willen er nog wel aan toevoegen, geld is niet het belangrijkste. We hopen dat uw gebeden ons ook vergezellen, want in eigen kracht kunnen we het niet doen. Kobi heeft er straks al op gewezen, ga met hem. Dat geldt voor ons allemaal, maar in het bijzonder natuurlijk als we ver weg gaan in primitieve omstandigheden misschien. Dus we hopen dat uw gebeden ons vergezellen. Dank u wel.
Ik ben blij dat ik toch nog hier kon zijn. Jammer dat ik verlaat was, maar u weet waarschijnlijk waarom. Er zijn deze week allerlei vergaderingen en ook vandaag was er weer een vergadering. En die is op het ogenblik nog bezig, maar ik ben toch maar eerder weggegaan. Gelukkig was dat werk waarvoor ik er moest zijn afgehandeld. Toen ik zat te luisteren naar wat we vanmiddag gehoord hebben, ik heb dan alleen het tweede deel gehoord, dacht ik, ik moet maar een andere tekst nemen om over te spreken, want u verwacht van mij een meditatie. Ik had gedacht om te spreken over woorden uit Psalm 23, dat gaat over de herder. Dus dat zou ook gepast zijn na het gedicht wat we gehoord hebben. Maar terwijl ik zat te luisteren naar wat Hessel vertelde bij de dia's die we gezien hebben, dacht ik toch ook aan een gedeelte wat heel duidelijk spreekt over de zending en over het woord en ook over het einde der tijden. Al die dingen hangen samen in de reden van de Heere Jezus over de laatste dingen. En ik wilde uit die reden die de Heere Jezus Christus zelf gehouden heeft, kort voor zijn lijden en sterven, een gedeelte lezen en samen met u over twee versen daaruit nadenken. Markus 13, vers 1 tot en met 13 lezen we en daarna vers 33 tot en met 37. Markus 13, de versen 1 tot en met 13 en vers 33 tot en met 37. Markus 13, vers 1 tot en met 13. Markus 13, vers 1. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, vraagde hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen alle volleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordende begon te zeggen: Zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus. En zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt. Want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen des smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. Gij zult geslagen worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zijt tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenkt het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreekt dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan lezen we ook het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, vers 33 tot en met 37. Zie toe, waakt en bid. Want gij weet niet wanneer de tijd is. Gelijk een mens buitenslands reizende zijn huis verliet en zijn dienstknechten macht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken. Zo waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, des avonds laat of ter middernacht, of met het hanengekraai of in de morgenstond, opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt. Tot zover het gedeelte wat we samen lezen. Twee versen zou ik bijzonder willen benadrukken. Dat is vers
Als u het nu zo kan doen, dan moet u eerst gaan zingen en daarna de meditatie.
Ja hoor, is goed.
Moet je dat doen?
Even een kleine verandering in het programma voordat ik toch nog even zal zeggen welke teksten ik hoop te nemen als uitgangspunt. De kinderen van de familie De Geus zijn er al en het is moeilijk voor hen om een half uur te wachten hier in de zaal van de kerk. U zult er alle begrip voor hebben dat zij eerst zullen zingen. Dat was ook een programmapunt. Ik weet niet precies hoe het genoemd wordt. Het staat er zo op, muzikaal stukje door de familie De Geus. Dat hebben we dus eerst en daarna hoop ik te mediteren over twee verzen uit dit gedeelte. En die zal ik toch nog even lezen, want daar was ik net aan bezig. Het is het 10e vers en het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. En dan het laatste vers uit dit hoofdstuk, vers 37. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen waakt. Dat zijn de versen 10 en 37 uit Marcus 13. Maar eerst luisteren we naar de familie De Geus.
Dus wij willen het een en ander voor u tegen horen brengen op verzoek. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Hey, Stix. Ja, we hebben bijna het hele gezin meegenomen. En zo zullen we allemaal wat doen. De kleintjes die zullen wat zingen. We zullen wat vioolspel horen, wat fluitspel. En ik zelf zal een paar liederen zingen. En daarna kunt u weer verder aan het einde programma. Goed. Het eerste, kijk, waar is de standaard? Het is dochter Sion, dacht ik dat het heet, ik weet het ook niet zeker. En het zal viool, dwarsfluit en blokfluit.
Rome is built, Rome. is Psalm 8, wat gezongen zal worden door Eline, Jessica en Corné.
Thank you. volgende wat u hoort, dat is, zal Psalm 130 zijn, dat is het laatste ook. 130, en dat wordt eerst gespeeld door Corné en John, blaffluit. Corné speelt eerst voor met John en daarna zingen we ze allen het eerste couplet. Dat kennen we trouwens, je hebt het overal bij. Het is uit diepten van de lenden roep ik met mond en hart. Maar we horen dit keer spelen.
Terwijl u aan het opruimen bent, mag ik misschien wel de tolk zijn van allen en u heel hartelijk, en jullie ook, heel hartelijk bedanken. Er werd al gezegd vanuit de zaal, het was prachtig en ik wil dat alleen maar onderstrepen. Ik moest even denken aan Psalm 150. Al die muziekinstrumenten, sommige voor mij heel bekend, andere voor mij heel erg onbekend. Viool spelen, die kunst heb ik me nooit eigen kunnen maken. Maar er wordt in Psalm 150 over allerlei muziekinstrumenten gesproken, waarbij het gaat om het zingen van de lof des Heren. En dan is de laatste regel, en En dat zou ik toch even willen onderstrepen. Alles wat adem heeft, loven de Heere. We mogen ook met onze muziek zoeken de eer van de Allerhoogste. Maar het voornaamste is dat we onze stem mogen gebruiken tot eer van Hem. En ik hoop dat dat zo zijn mag voor ons allen. En bijzonder ook voor de familie De Geus die ons vanmiddag met zo'n mooi programma heeft vergast. Nogmaals hartelijk dank.
Graag gedaan.
We keren terug naar het schriftgedeelte wat voor ons geopend ligt. Het was het gedeelte uit Markus 13, ik zal het niet weer lezen. Het gedeelte over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik zal de verzen lezen waarbij ik kort nog wil stilstaan. Het zijn de verzen 10 en 37 van Markus 13. En we lezen in het 10e vers... En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. En het 37e vers. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt. Het is zo, waarde vrienden, dat wanneer wij nadenken over het einde der tijden, altijd weer die ontzaglijke tekenen ons voor de aandacht komen, die ook hier in dit hoofdstuk worden aangeduid. De Heer Jezus Christus heeft in grote ernst, kort voor zijn naderend einde gesproken, over al die tekenen die aan zijn komst, zijn tweede komst, zijn wederkomst zullen voorafgaan. We lezen over geruchten van oorlogen en oorlogen. We lezen over hongersnood en pestilentie, over vervolging waarin de discipelen, de kerk des Heren, onder het juk van de vervolging zal zuchten. En al die dingen zullen een hoogtepunt bereiken in de dagen die aan de komst van Christus op de wolken voorafgaan. Het kunnen soms dingen zijn die ons beangstigen. Ik weet nog goed dat toen ik 9 jaar was en een zomer was waarop er veel onweer was. En het heel vaak heel kinderlijk op me afkwam. Als dit onweer nu eens het laatste onweer zou zijn. En in deze tekenen de Heere Jezus Christus zelf zou wederkomen. Ik moet u eerlijk zeggen dat het toen vaak veel vrees bij me gaf. Vrees, want hoe zou ik verschijnen voor die verschijnende koning? En zo kan ik het me voorstellen dat er ook vandaag onder ons vrees is. Bij al die ontzaglijke tekenen die ons ook in dit hoofdstuk beschreven worden. En dan valt het op dat midden tussen die tekenen van gericht en van oordeel er één teken genoemd wordt dat een heel ander karakter draagt. Te midden van oorlogen en geruchten van oorlogen, te midden van alles wat benauwdheid geeft, zegt de Heer Jezus Christus hier, maar eerst moet het evangelie verkondigd worden onder al de volken. Het evangelie en de prediking van het evangelie onder de volken is dus ook een teken der tijden. Het is ook een opdracht van de kerk, maar het is zeker ook een teken van de tijd. En de voortgang van de prediking van het evangelie onder al de volken, ook de voortgang van het vertaalwerk van de Bijbel in vele talen, is ook een teken dat aan de wederkomst van Christus voorafgaat. En daarmee stuiten we op een heel belangrijk punt. De prediking van het evangelie is maar niet iets wat mensen graag zien. Of wat de kerk als opdracht heeft. Er staat in de tekst zo heel nadrukkelijk. En eerst moet het evangelie gepredikt worden. Dat moeten dat in onze tekst onderstreept mag worden, is het moeten niet omdat een mens dat wil, of omdat een kerk dat wil, of omdat evangelisten of zendelingen dat willen, maar dat moeten is het moeten van de drie-enige God. Het is zijn raadsbesluit, het hoge raadsbesluit van de eeuwige en drie-enige Here, waarom het evangelie verkondigd moet worden. En alle prediking van het evangelie dient ook in dat licht gezien te worden. Het moet van Gods wegen. Iedere ware prediker van dat evangelie Iedere zendeling die geroepen is door de Almachtige, beseft daar ook iets van. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Dat is geen zaak van mensen. Daar zit het moeten van de drie-enige God achter. Dat evangelie moet verkondigd worden onder alle volken. U weet, de volken, dat zijn de heidenvolken. De blinde heiden van God gescheiden. We hebben er vanmiddag iets van gehoord en gezien. De volken, dat zijn ook wij. Ook wij moeten het evangelie horen. En wij hebben het evangelie gehoord. Velen uit ons midden, zoveel jaren. Dat was niet omdat wij ernaar gevraagd hebben. Of omdat wij ernaar gezocht hebben. Het was het welbehagen Gods dat onder ons het evangelie kwam. En dan komt de vraag altijd op ons af. Dat evangelie wat verkondigd wordt onder de volkeren in Afrika of in Indonesië, in Irian-Jaya. Die mensen zullen verantwoording moeten afleggen wat ze met dat evangelie gedaan hebben. Maar ook wij, u en ik, zoals we hier zitten en staan. Van ons zal gevraagd worden op de grote dag. Wat hebt ge met het evangelie wat aan u verkondigd is, gedaan. Want ook onder u is het evangelie op Gods bevel, door het moeten van de drie-enige God verkondigd. Hoe heeft dat evangelie een plaats ontvangen in uw leven? Laten we daar niet licht over denken. Want daar komt het toch op aan. Wat is de vrucht van de prediking van Gods evangelie? De vrucht van de prediking kan tweeërlei zijn. Het woord van God maakt dat overduidelijk. Als het woord gepredikt wordt, dan is het een reuke des levens ten leven. Of een reuke des doods ten dode, schrijft Paulus in 2 Korinthe 3. Dat betekent dat of onder de prediking van het evangelie wordt door het werk van de Heilige Geest ons hart verbroken, ons hart vernieuwd. Of onder de prediking van het evangelie raakt ons hart verhard. Wat is de vrucht in ons leven? Kan het niet soms benauwend zijn als wij het eerlijk voor God in stilte moeten belijden? Dat het woord ons hart niet verbroken heeft. Dat het woord ons hart niet vernieuwd heeft. Dan kunnen we daar de schuld niet van geven aan het woord. Dan dienen we bij onszelf de schuld te zoeken. Bij ons harde, koude, onbekeerlijke hart. Het kan soms benauwend zijn niet. Als het woord gepredikt wordt en ons hart daar ongevoelig onder blijft. Of als dat zo is, laat dan het gebed mogen zijn. Juist in het licht van het einde der tijden. Heere, breek mijn harde hart. Zo dichtte die Engelse Puriteinse dichter, Joseph Hart. Breek mijn hart, bevroren hart. Doe het smelten onder de pijlen van uw liefde. Wond het, dat hart van mij, dat u verwond heeft. Want laten we het ook in het licht van onze tekst niet vergeten. Waar we het rondom ons heen zien in onze Nederlandse samenleving. Waar we het ook kerkelijk, op het brede kerkelijke erf zien. Dat velen het evangelie de rug toekeren. Dat het evangelie geklonken heeft, maar velen willen van dat evangelie, van dat woord van vrije genade, niet weten. God kan de kandelaar wegnemen. De kandelaar heeft geschenen in vele gebieden van deze wereld. De kandelaar heeft geschenen in Noord-Afrika, waar Augustinus woonde en leefde. Wat is er van over? De kandelaar heeft geschenen. Het evangelie is verkondigd in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Wat is er van over? zal het straks ook van Nederland gezegd worden. De kandelaar heeft daar rijk geschenen. Want het evangelie is ook aan dat volk verkondigd. Maar wat is er van over? Het lijkt er soms op, zei John Owen al, dat God de kandelaar bij het ene volk vandaan neemt, om het aan het andere volk het licht te laten opgaan. Omdat dat ene volk het verzondigd heeft. Het zou kunnen gebeuren. Aan het einde der tijden, de dagen die we nu beleven, dat God zich terug zou trekken. Wat is nodig dat we daarom die waarschuwing aan het slot van Christus reden ter harte nemen. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen, waakt. Waakt lettend op de tekenen der tijden. Om de tijden te verstaan. Maar waakt vooral, en laten we dat nooit vergeten, dat de kandelaar van het evangelie niet weggenomen wordt. Waakt dat de prediking van het evangelie in zijn volheid, in zijn bediening, niet van ons wordt weggenomen. Het zou verdiend zijn. Ziet u het niet? Zegt u het niet? Ook vanuit uw eigen leven. Heren, indien u de ongerechtigheden gadeslaat, landelijk, kerkelijk, gemeentelijk, persoonlijk, wie zal bestaan? Dan hebben u, ik, de bemoeienis van God niet verdiend. Dan hebben we niet gebeden en niet gewaakt, zoals de Heere dat van ons eist. Dan past ons schuldbelijdenis, dan past ons het verbroken hart. Dan is het niet onverdiend als God naar blinde heidenen zou gaan met het licht van de prediking van het evangelie. En als God ons in het donker zou laten. Maar juist in het licht van die ernstige boodschap, die zo afgetekend, uitgetekend ligt in dit hoofdstuk, dringt de Heere Jezus Christus erop aan, bij zijn discipelen en bij ons allen, blijft waken. En hoe kunnen we alleen waken? Wel, waken kan alleen op gebogen knieën. Waakt en bid, lezen we in het voorafgaande. Heere, verlaat ons niet, maar denk aan ons in uw gunst en in uw genade. Wil u uit vrije ontferming op ons land, op ons volk, op onze kerken, op de gemeente neerzien? Wil u op mij neerzien? Verlaat ons niet. Open mijn ogen, omdat ik zie wie ik ben, zie wie u bent, opdat ik u mag leren kennen in Christus. In zijn verzoenend lijden en sterven. En geborgen mag zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Als er één ding nodig is, vrienden, vandaag, dan is het dat. Om die persoonlijke kennis van God en van onszelf en van Christus. Die bevindelijke kennis. Die schriftuurlijke kennis. Heel persoonlijk. En als er iets is waar de Heere Jezus in deze ernstige reden ook op doelt, voor ouderen en voor jongeren, is het dat. Waakt en bid om dat ene nodige te leren kennen. Want de tijd gaat voort. De dag komt naderbij. Of wij die dag nog zullen beleven, die dag van Christus wederkomst, dat weten we niet. Maar ik denk aan het woord van een ouderling aan de overkant van de oceaan. Dominee, er zijn zoveel tekenen die erop wijzen dat het lijkt alsof de Heere haast krijgt. Zou het niet zo zijn? God krijgt haast. Haastend naar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Alles wijst erop. Al die ontzaglijke tekenen in de brand van deze wereld. En de voortgang van de prediking van het evangelie is een stille getuige. En hetgeen ik u zeg, zegt de Heere Jezus Christus. Waakt. Waken we. O, laat het onze bede zijn. Onze bede worden. Heere, open mijn ogen. Leer me bidden. Leer me waken. Dat kan de Heere alleen om de wille van hem. Die in de nacht van het verraad, toen alles sliep, zelfs zijn kinderen, zelfs zijn schapen, geen uur met hem konden waken. Toen heeft de grote borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, gebeden niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk. En heeft hij gewaakt voor zijn kerk. Ook al was er in die bange worsteling zweet als grote droppels bloed. En alleen om die worstelende zaligmaker, die terwijl zijn kerk zijn kinderen sliep, biddend gewaakt heeft en wakend gebeden heeft. Daarom alleen kunnen arme zondaar het leren. Te bidden, te worstelen. En te waken. Was het een wonder. Als er onder ons veel mogen zijn. Die zo bidden en waken. Vanuit de arbeid van Christus. Zo bidden en waken. Te midden van een zinkend land. Te midden van brede kerkelijke leven in grote verwarring. Wakend en biddend of God zich over ons ontfermen. Wakend en biddend ook. Of de Heere zijn kerk mag uitbreiden onder ons. Onder onze kinderen. Onder uw kleinkinderen. Of de Heere zijn kerk mag uitbreiden. Ook waar de blinde heiden woont. Ver van God gescheiden. Wakend en biddend. Ook voor hen. Die als God het geeft, daar zullen werken. Misschien onder moeilijke omstandigheden. Maar toch wakend en biddend. Of de Heere op hen neer wil zien. Vandaar dat juist, nu het lijkt alsof de Heere haast. En de dag komt, wie weet hoe spoedig. Die stem van de grote zaligmaker klinkt in ons midden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt. Amen. Misschien kunnen we samen zingen. En dan dacht ik aan Psalm 86. Zendingspsalm, ten dele tenminste. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 5. staat op het programma dat er nog gelegenheid zou zijn voor zingen. Ik kijk naar diaken Heijstek die alles georganiseerd heeft en het programma heeft opgesteld. Is er nog gelegenheid voor?
Ja.
Voor nog 10 minuten of korter? Daar dacht ik dat de bedoeling was, dus mijn vraag komt nu. Is er nog iemand die een psalm wil laten zingen? We kunnen nog een of twee psalmen zingen. Of?
Dat zijn we wel gewend.
Dat zijn we wel gewend, dacht ik ook. Wie heeft een psalm die we samen zouden zingen?
Zo Psalm
25, vers 2, iedereen welbekend, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zullen we het zesde er maar bij zingen? Wie heeft lust een Heer te vrezen? 2 en 6 van Psalm 25.
Thank you.
vers 6. Dat is het inderdaad. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86.